1 Thessalonicenzen 3. Paulus begint ermee dat ze het niet meer uithouden. Dat het hun welgevallig was, zou je kunnen vertalen, om in het Athene alleen achter te blijven en om iemand te sturen, in dit geval Timotheus. Zijn zoon wordt hij elders genoemd, in het geloof natuurlijk. En Paulus had recht en het was juist om Timotheus zijn zoon te noemen. Maar de Heer Jezus zegt elders dat je zelfs niemand je leermeester moet noemen, omdat er maar 1 leermeester is. En zo is het ook overdreven en onterecht om een priester vader te noemen. Alleen in het geval van Paulus kon je dat zeggen en in het geval dat je echt iemand tot bekering hebt gebracht en leidt in het geloof. Dan ben je een vader in het geloof. Maar om in het algemeen iemand vader van je geloof te noemen, dat is overdreven. En dat zegt de Heer Jezus niet voor niets, dat er maar 1 Heer is. De paus is niet je heer, een priester is niet je heer. Alleen de Heer is echt die titel toekomt. Dit hoofdstuk is vol van emotie. Het loopt er gewoon van over. De Heer Jezus zegt dat de mond spreekt uit de volheid van het hart. Daarvan hebben wij gemaakt, de mond loopt over waar het hart vol van is. En dat komt gewoon uit de Bijbel, die uitdrukking. In een tijd dat de Bijbel nog maatgevend was voor de taal. En zo zien we in dit hoofdstuk dat Paulus naar zijn medegelovigen verlangt. Paulus, die toch ook een theoloog was, par excellence, die vol van kennis was, een beetje zoals Salomo, vol wijsheid was. En toch hecht hij meer waarde aan de liefde en de emotie. Hij zocht het niet in kennis per se. Nogmaals, hoewel hij veel kennis had en onderwezen was aan de voeten van Gamaliel. En zo kunnen wij hiervan leren dat we niet achter materiële dingen aanjagen. Onze auto's, onze huizen, daar moeten we geen afgod van maken. Het zijn maar voorwerpen die we kunnen gebruiken en nodig hebben in het ergste geval. Maar hoe zijn wij geneigd om afgoden te maken van onze bezittingen? Maar Paulus liep over van liefde en emotie voor zijn medegelovigen. Hij had ze het evangelie gebracht en nu verlangde hij ernaar om ze te zien. Om te kijken of het goed met ze bleef gaan. Ik wil niet te filosofisch zijn, maar het gevoel moet je ook niet overdrijven. Je moet ook niet weglopen met gevoelens. Het verstand moet ook een rol spelen. Paulus zegt elders, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een onbekende taal, die het ook niet begrijpt. Tenzij dat er een vertaler is, zoals die zegt, als er in tongen gesproken wordt. Je kan beter vertalen als er in talen gesproken wordt. En dus moet emotie gebalanceerd worden door het verstand. En dat zie je in dit hoofdstuk ook. Maar gevoelens en liefde zijn belangrijker dan kennis. Kennis blaast op. De liefde die bouwt op als het gegrond is op de Heer Jezus. En Timotheus was een medewerker in het evangelie van de Heer Jezus, van Christus staat hier. Om hen die tot geloof waren gekomen hierin te bevestigen en stabiel te maken. En ze te vermanen. En gaan door het geloof en om te kijken dat niemand, zegt hij, bezweek onder de, of weifelde zou je kunnen zeggen, onder de verdrukkingen. En zo zegt hij elders, we roemen zelfs in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking volharding bewerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop die maakt niet beschaamd, omdat de liefde uitgegoten is in onze harten door de Heilige Geest die waar we mee vervuld zijn als het goed is. Dus nogmaals, hier heb je oorzaak en gevolg. En daarom moeten we niet bezwijken onder zijn tucht, wanneer we verdrukt worden. De zoon, of je zou kunnen zeggen ook de dochter die hij lief heeft, die tuchtigt die. En we moeten niet als een eend zijn die zich nergens van aantrekt als het regent en stormt. Maar we moeten ook niet als een kip zijn die heel zielig wordt als er wat regen observeren valt. Bezwijk niet onder de tucht van hem die u lief heeft, zou je kunnen zeggen. En wees ook niet verhard en eigenwijs. Want, zegt hij in vers 3, jullie weten dat dat ons lot is. Dat we verdrukt worden in deze wereld. Paulus zegt elders, ik zeg wel veel elders, maar ik ga het ervan om andere teksten in het verband erbij te halen. Paulus zegt elders dat zij die in de laatste dagen, zij die godzalig willen leven, die zullen verdrukt worden. En hij zegt ook dat ze al 2000 jaar de laatste dagen zijn. Want nadat de Heer Jezus kwam, in de volheid van de tijd, leven we in een soort eindtijd. Aan ons zijn de einde der dingen gekomen, staat er. En hij had ze van tevoren volgens vers 4 erop gewezen dat we verdrukt zouden worden. En nogmaals, dat is iets goeds, dat is iets gezonds. Petrus zegt, laat het je niet verbazen als het vuur van de verdrukking je na aan de schenen gelegd wordt. En ware christenen worden door de omstandigheden gevormd. Worden sterk gemaakt en groeien zo in het geloof. En daarom zond hij Timotheus om te kijken of de duivel ze niet verzocht had en zijn werk voor niets was geweest. Nogmaals, hij loopt over van liefde en emotie en belangstelling. Het ging hem, nog, zoals hij ook elders zegt, niet om hun geld. Het ging erom dat ze wat aan de boodschap hadden gehad voor tijd en voor eeuwigheid. Dat ze mochten groeien in de waarheid, in de liefde voor elkaar, zoals dit hoofdstuk beëindigt, in de liefde voor de Heer Jezus. Ach, mochten we toch de Heer Jezus lief hebben met ons hele hart, onze hele ziel, onze alle kracht en al ons verstand, zoals er staat in de wet. De Heer Jezus is onze echte wet. Hij heeft het voor ons volbracht. Mogen we toch groeien in die liefde voor de Heer Jezus en voor elkaar. En ook voor onze medemensen. Dat we vol zijn van liefde en emotie. Nogmaals, we moeten niet ons laten wegvoeren op emotionaliteit. Ons verstand moeten we ook gebruiken. Maar de liefde is inderdaad belangrijker dan kennis die maar opblaast. Die hoogmoedig maakt. Maar toch, ware kennis. Het eeuwige leven is ware kennis van de ware en alleen zijnde God en die hij gezonden heeft, Jezus Christus. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Het eeuwige leven is u te kennen, de enige waarachtige God. En die u gezonden heeft, Jezus Christus. En om die kennis moet het ons gaan. Niet om geleerd te worden per se. Wat hoog is bij de mensen is een gruwel bij God, staat er. En daarom moeten we niet haantje de voorste willen zijn en beroemd willen worden. Als je de gave hebt om veel te leren en om te schijnen als een ster aan het universum in deze wereld. Want dan ben je jezelf tot God, dan wil je als een God zijn onder de mensen. Maar eens, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, zullen we schijnen als sterren aan het universum. Dat is nu niet de bedoeling. En in vers 6 zegt hij dus dat Timotheus terug was gekomen om het goede nieuws te brengen van hun geloof en van hun liefde. Dat ze een goede herinnering aan hem hadden. Om hen te zien zoals zij ook naar hen verlangden. En zo werden Paulus en zijn metgezellen vertroost. Omdat hij gehoord had dat het wel met hen ging en dat ze zelfs gedijden in geloof en liefde. En hij werd dus vertroost in al hun moeite en verdriet en verdrukking. En dat ze het volhielden, ondanks alle tegenslagen. En hij zegt het zelfs zo, nu kunnen wij leven. Dit is wat de moeite waard is, voor, en dat we leven kunnen. Paulus die zou echt geestelijk dood zijn geweest als hij voor niks had gewerkt. En dat was zijn leven. En hij zegt het zelfs zo, wat voor dankbaarheid zouden we de Heere kunnen geven. Dat het zo goed gaat met jullie en dat jullie blij mogen zijn in hem. En inderdaad, wat kunnen wij doen voor de Heer Jezus? Hij is aan het kruis gestorven, wat kunnen wij terug doen? We zullen hem eeuwig loven voor wat hij gedaan heeft. De hele eeuwigheid is te kort, zou je kunnen zeggen. Om onze dankbaarheid kenbaar te maken aan hem die ons lief had, die de dood inging. Ja, de dood van een kruis, ja, de dood onder een toorn naar God. Die de toorn die voor ons gold heeft afgewend op hem. Hij heeft het volbracht, hij zag op de vreugde die voor hem lag. En wat is die vreugde? Dat we eeuwig gelukkig mogen zijn. Maar hoe erg is het daarom als iemand die liefde afwijst? Als die zegt tot zijn laatste snik, ik wil u niet, God. Ik wil mezelf, ik wil mijn eigen ding. Ik wil zondigen tot in eeuwigheid. Dat is eigenlijk wat de zondaar zegt. Ik wil u niet. Is God dan onrechtvaardig om een zondaar af te wijzen in de eeuwigheid als die volhardt in deze haat tegen God? In deze onverschilligheid, wat nog erger is dan haat. Nee, God is niet onrechtvaardig als hij de zondaar afwijst in de hel. Want daar hebben ze voor gekozen. Ze willen God niet. Ze zeggen wel, ik zie wel hoe het afloopt met me. Ze zeggen wel, ik heb iedereen het zijne gegeven, maar dat is een leugen. Een mens zal rechtvaardig gehouden worden door zijn woorden. Maar een mens zal ook veroordeeld worden op zijn woorden, zegt de Heer Jezus. Hij zal, zegt Paulus, de wijze in hun eigen wijsheid vangen, omdat ze onverschillig zijn geweest en onterecht. Ze denken wel dat ze wijs zijn, de mensen vinden ze wijs, maar ze zijn inconsequent. Als je een wijze, en wie dan ook, zou kunnen bestuderen tijdens zijn hele leven, dan spreekt hij zichzelf tegen. Dat doen wij als gelovigen helaas ook. Maar wij hebben een Heer die ons verdedigt voor Satan. En die zegt, ik heb ervoor betaald. Maar daarom zal hij de wijze in hun eigen wijsheid vangen, omdat ze zichzelf tegenspreken. Dat hoor je waarschijnlijk niet. Ze zorgen ervoor dat ze kunnen schijnen als een ster. Maar diep in hun hart en in achterkamertjes ontkennen ze hun eigen wijsheid. En blijkt het eigen wijsheid te zijn. Hij zegt dus in vers 9, wat kunnen we God ervoor geven? En inderdaad, hij kon alleen maar dankbaar zijn en doorgaan op die weg. En we zullen God het in alle eeuwigheid prijzen. En zo Paulus hier. En hij zegt dat hij dag en nacht voor ze gebeden heeft. Om ze te zien. Van aangezicht tot aangezicht. En om wat er ontbrak aan hun geloof, om dat aan te vullen. En ze daarin te sterken en dat af te maken. En inderdaad, er ontbreekt altijd wat aan ons geloof. Het is heel moeilijk voor volwassen mensen om als een kind te zijn in het geloof. En daarom moest hij naar hen toe weer om wat er aan ontbrak aan hun geloof, om dat aan te vullen. Dan eindigt hij dit hoofdstuk met allemaal wensen dat God de weg mag bereiden naar hen toe. En dat God hen mag vervullen en volmaken in liefde voor elkaar. Paulus had hen lief, maar nou wilde hij dat zij ook elkaar lief hadden. En wat hebben wij toch een puinhoop ervan gemaakt. Iedereen zijn eigen paus. Iedereen wil zijn eigen dominee zijn. Zijn eigen paus. We maken ruzie om het minste geringste. Dat heeft niets met liefde te maken. Maar hij wil dat ze hun harten versterkt worden. Ja, dat ze onberispelijk zijn en vol heiligheid wanneer de Heer Jezus terugkomt. En als je nu naar de christenheid kijkt, dan zijn we vol ellende, vol ruzie, vol neid en narigheid. Hier en daar bewerkt God iets goeds door de Heilige Geest. Maar hoe lang blijft dat dan in stand? Als de verdrukking komt, als de tegenstander komt. Hoe vaak zijn we vol haat en neid en jaloersheid? En willen we het heersen over anderen in plaats van hen te dienen? Willen we ons eigen gelijk halen? Maar hij wil dat ze onberispelijk zijn. Laten we daarna smeken dat we mogen volharden in het geloof. En vooral in de liefde voor elkaar. En de Heer Jezus komt eens. En hoe zal hij ons vinden? Vol liefde voor elkaar, onberispelijk zoals hier staat? Of zullen we beschaamd worden bij zijn komst, zoals Johannes de geliefde discipel zegt? Ach, mag het toch zo zijn dat de Heer Jezus ons aantreft als die dienstknecht die diende. En dat we onze medegelovigen niet slaan zoals die ontrouwe dienstknecht die ging drinken met de dronkaards en ging eten met de zondaren. Mogen we elkaar dienen en opbouwen en zo gevonden worden en zo bevonden worden bij zijn komst. Want hij komt, hoe dan ook. Amen.